Je ziet ze voor je. Rennende, spelende, zingende en lerende kinderen. Ze groeien door tot jongeren. Een cruciale levensfase. Ze spreken hun eigen taal en worden gevormd naar hun eigen cultuur. En intussen hebben ze de Heer Jezus nodig. De zaligmaker en redder. Het licht der wereld. Is dat de reden waarom ZGG bij het werk op de zendingsvelden altijd aandacht heeft gehad voor kinderen en jongeren? Dit is de Paulus-podcast. En ik ben Hanneke van Ekkeveld. Welkom bij de serie Kinder- en jongerenwerk op de zendingsvelden. Voor deze eerste aflevering is Paul Eikelboom aangeschoven. Hij is sinds 2005 directeur van Zending Geïnformeerde Gemeente. Welkom, Paul.
Dankjewel.
Toen jij bij ZGG aantrad, moest je alle aspecten van het zendingswerk gaan leren kennen. Herinner jij je nog iets van je kennismaking met kinder- en jeugdwerk?
Ja, dat is natuurlijk wel ruim 20 jaar geleden. Maar ik kan daar nog wel wat over vertellen. Mijn kennismaking met kinder- en jeugdwerk was letterlijk een papieren kennismaking. Toen ik begon, ben ik me eerst gaan inlezen in het hele zendingswerk. En ik herinner me nog levendig dat ik op een gegeven moment iets las over de kinderclub in Guinea. Want er was een maand voor mijn start, denk ik, in Guinea een visitatie geweest. Dominee Haring en dominee Zipro en de toenmalige algemeen secretaris Nieuwhuis, die waren er op bezoek geweest en na zo'n bezoek maak je altijd een verslag. En ik las dat verslag en een stukje daarvan is me bijgebleven. En ik heb dat van de week nog eens teruggezocht en ik wil wel een kleine passage voorlezen. Vervolgens hebben we een bezoek gebracht aan de leeszaal en de kinderclub die daar werd gehouden door Rieneke van Rijn. Aan ongeveer 20 kinderen had zij het verhaal van de verloren zoon verteld. Toen we kwamen waren de kinderen bezig met een kleurplaat over deze geschiedenis. Een jongetje van 8 jaar kon de hele geschiedenis in het Frans navertellen. Zo mag het zaad van het woord van God gezaaid worden onder de kinderen. En deze tekst, deze regel eigenlijk heb ik altijd onthouden. Zo mag het zaad van het woord van God gezaaid worden onder de kinderen. Het is eigenlijk een simpele zin, maar daar gaat het wel om. Je mag iets doen als kerk in Gods koninkrijk, namelijk zending. Ook onder kinderen. En je brengt er dan het kostbaarste wat er is. Gods woord, het evangelie, of zoals de Duitse leerregels dat zeggen, het zaad van de wedergeboorte. Kijk, een deel van dat zaad zal verstikt worden of op de harde rotsgrond blijven liggen. Maar er is ook een deel dat heel lang in de aarde kan blijven liggen en toch op een goede dag opkomt. Dus mijn eerste kennismaking met kinder- en jeugdwerk was een papieren kennismaking. Maar ruim een jaar later was ik daar zelf, ook op die kinderclub, live dus. En uiterlijk, als je daar om je heen kijkt, was het niks bijzonders. Simpele ruimte, onder in het Centre Evangélique, het kerkelijk centrum daar. Lage houten bankjes, een paar plastic stoelen, betonnen vloer, betonnen muren, betonnen plafond. Maar de Bijbel stond centraal. In het Bijbelverhaal en ook in de liederen die werden geleerd en gezongen. En wat me toen trof, dat waren een paar dingen. Bewogenheid van de zendingswerker, aandacht van de kinderen, maar ook hun geweldige geheugen om terug te geven, te vertellen wat zojuist verteld of gezongen was. Maar wat me vooral raakte, was dat de kinderen na afloop met de goede boodschap bij zich weer weggingen. En ik vroeg me af, waarheen? Naar de Koranschool, om de Koran uit het hoofd te leren in een taal die ze niet kennen. toen ze weggingen, had ik dus de vraag, hoe zouden ze thuiskomen? Zouden ouders weten dat ze geweest zijn? Maar vooral de vraag, wat gaat dit nou uitwerken? Wat blijft hiervan over? En dat is eigenlijk een verkeerde vraag, vind ik nu. Want wij zijn niet verantwoordelijk voor wat er overblijft of wat de Heer met dat goede zaad doet. Maar het is toch iets wat je bezighoudt. Ook gezien het klimaat, de omgeving waarin kinderen leven vaak. En als je dan jaren later merkt dat er hier en daar nu iemand actief is die voorheen bij dat kinder- en jeugdwerk geweest is, op de club gezeten heeft, dan doet me dat wat. Dat is zegen.
Ja, helder. Ik vind het ook wel mooi dat jij iets aanhaalt uit het archief. Want ik heb voor de trailer van deze podcast, ik zit natuurlijk veel in oude Paulus te kijken, zoals je weet, voor mijn studie. En daar trof ik al heel snel iets aan wat meester Ten Voorde had opgeschreven toen hij in 1964 in Nigeria werkte met kinderen en jongeren. Toen was het nog heel gericht op onderwijs, maar dat krijgt een plekje in de trailer. En dat vond ik zelf ook wel heel aardig om erbij te halen. Waaraan je ook kan zien dat ZGG eigenlijk al ontzettend lang betrokken is, hè, op kinderen en jongeren. Van begin af aan, eigenlijk.
Ja.
Je vertelt nu net iets over 2005. Inmiddels is het 2026. Heb jij verandering gezien in de grote lijnen van het kinder- en jeugdwerk op onze zendingsveld in de loop van de tijd?
Er zijn wel veranderingen, ontwikkelingen, kan je het misschien ook noemen. Kijk, het belang van kinder- en jeugdwerk is hetzelfde gebleven. Daar is nooit aan getwijfeld en dat is nog steeds het geval. Het doel is ook hetzelfde gebleven, het bereiken van kinderen en jongeren met Gods woord, met het evangelie. Dat staat. Maar er is wel bijvoorbeeld meer materiaal beschikbaar gekomen. Door het te vertalen en ook wel te maken. Ja, dat geldt voor kinderbijbels of een methode als wonderlijk gemaakt. Dat is goed materiaal en dat is vertaald in bepaalde talen, zodat het in die zendingsvelden gebruikt kan worden. Ik denk dat er over het algemeen meer aandacht is voor goede boeken, goede verhalen, goede materialen voor kinderen. Een andere ontwikkeling is, denk ik, dat zendingswerkers realistischer zijn geworden in de verwachting met name dat de kinderen van de kinderclub bij Gods woord zullen blijven in de komende jaren en later de gemeente gaan vormen. Want dat is zeker niet het geval. En er is ook op verschillende velden meer aandacht gekomen voor inbedding van het kinder- en jeugdwerk in het brede proces van gemeentevorming. Ook wel natuurlijk doordat er gemeenten ontstaan, langzamerhand zendingsgemeenten en ook geïnstitueerde gemeenten die zelfstandig zijn geworden.
Ja, en daarom gaan wij in een van deze afleveringen in deze podcastserie ook in gesprek met Hermana Mercedes uit Guayaquil. Ja. Die daar van binnenuit ook echt kan vertellen zelf.
Ja, dat is heel mooi. En als je het hebt over zegen op het werk, dan is dat een van de zegeningen. Dat die gemeenten zelfstandig zijn en zelf de taak oppakken. En dat is ook een trend. Hè? Je ziet dat lokale mensen eigenlijk zo snel als dat kan betrokken worden ook bij dat kinder- en jeugdwerk. Bij uitstek dat werk. Dat is relatief helder, omschreven. Je kan mensen ervoor opleiden, trainen. Je kunt ze leren vertellen. Je kan de Bijbelse geschiedenis goed overdragen. Dus daar kan men vroeg in meedoen. En zeker als het proces van gemeentevorming scherper op het netvlies staat en ook doorgaat, dan wordt er steeds meer toevertrouwd aan lokale mensen. Zowel doopleden als beleidende leden van een gemeente. En ik vind zelf het woord toevertrouwen echt een belangrijk woord. Het betekent dat je zelf als zendingswerker steeds meer de regie loslaat, omdat je activiteiten overlaat aan lokale mensen. Dat is nodig. Het kan ook vaak. En het zorgt ervoor dat je op tijd als zendingswerker een stapje terug doet en je verantwoordelijkheid overdraagt. Zodat die niet ineens bij gemeenteleden komt te liggen. Uiteindelijk moeten we ons bij gemeentevorming altijd overbodig maken.
Ja, dat is een gevleugeld gezegde, hè, wat we ook op kantoor regelmatig bezigen. Hoe heeft die gedachte dat je je overbodig moet maken effect op de praktijk van het kinder- en jeugdwerk, als jij ernaar kijkt?
Ja, goede vraag. Dat is ook wel een belangrijke ontwikkeling die ik zie. Met de vorming van de gemeenten ontwikkelt het kinder- en jeugdwerk zich vaak van puur evangelisatiewerk naar het toewerken en het opbouwen van de gemeente. En weer iets verder, soms parallel op een gegeven moment, zie je ook jeugdcatechese ontstaan. Soms naast verenigingswerk, soms ook wel in plaats van een verenigingswerk voor een bepaalde leeftijdscategorie. En dan zie je in de loop van de jaren hier en daar de aandacht verschuiven, het accent ook, van het bereiken van onbereikte kinderen en jongeren buiten de kerk naar het toerusten van kinderen en jongeren binnen de kerk. En dat is een spannende zaak. Dat kan vragen geven. Als er zich een zendingsgemeente vormt, dan moeten er soms keuzes gemaakt worden in de doelgroep. Want je hebt allemaal leidinggevenden nodig voor clubs en verenigingen van de kinderen die ook naar de samenkomsten komen. Dat kan als gevolg hebben dat de meer op evangelisatie gerichte activiteiten voor kinderen en jongeren buiten de kerk worden ingeperkt. En dat geeft dan spanning tussen de wens om te evangeliseren en de noodzaak om de gemeente op te bouwen. Natuurlijk, gemeenteleden zullen als het goed is wervend bezig zijn. Maar als er dan kinderen en jongeren komen van buiten de kerk, die voor het eerst Gods woord horen, dan wil je hun toch ook iets aanbieden dat daar op hen aansluit. Ja. En dat is spannend, als je niet genoeg mensen hebt. Ja, en tot slot, kunnen we misschien straks nog wat meer over zeggen. Er is ook een andere ontwikkeling. Er gaat, denk ik, ook meer aandacht uit naar het bereiken van kinderen en jongeren in gesloten gebieden.
Ja, dat is goed dat je dit even inbrengt, Paul. Want dat kan ik denk ook wel even zeggen, dat het wel goed is om ons te realiseren dat we de gesloten gebieden in deze serie natuurlijk geen expliciete aandacht geven. Ja. Maar ze zijn er wel. Dus het is mooi als jij inderdaad daar zo meteen nog meer over kan delen. Om even naar de open gebieden te gaan. Albanië, Cambodja, Ecuador en Guinea. Daar wordt gericht gewerkt met kinderen en jongeren. Sommige zendingswerkers op deze velden zijn zelfs speciaal met deze taak ook echt uitgezonden. En voor anderen is het een onderdeel van hun takenpakket. In de volgende afleveringen van deze podcastserie gaan wij dus dieper in op de praktijk van het kinder- en jeugdwerk in deze vier zendingslanden, door daar een zendingswerker over te spreken. Maar wat is over het algemeen het doel van het bereiken van specifieke kinderen en jongeren met het evangelie?
Ja, daar heb ik een poosje over nagedacht. Je kan dat onderverdelen in heel veel punten, maar ik beperk me dan tot A, B en C. Ik denk dat het eerste doel van het kinder- en jeugdwerk is de bekering. Bekering van kinderen en jongeren, dat is uitermate bazaal. Zo bazaal dat het soms vergeten wordt of niet genoemd wordt. Mm-hmm. Maar daar gaat het wel om. Hun hart moet vernieuwd worden. Het tweede B is de verandering in hun leven, hun levenspraktijk. Zal ik ook nog wat over zeggen. En het derde doel, ook al ligt dat vaak ver weg, dat is het uiteindelijk lid worden van een christelijke gemeente. Omdat je op jezelf niet kan bestaan. Als we nou kijken naar die eerste, bekering. Bekering betekent dat kinderen en jongeren een nieuw hart, een vernieuwing van hun leven, van hun persoon en ook van hun leefrichting krijgen. In plaats van af te leven van God en steeds verder weg te lopen, wordt hun leven radicaal veranderd. En dan komt de vraag centraal te staan, niet wat wil ik, maar wat wil God van mij? En wat is hij ook waard? Als we het hebben over die verandering van leven, dan valt dat in zendingssituaties niet mee. Veel kinderen en jongeren hebben een achtergrond van armoede, soms mishandeling, of ze zijn zelf betrokken bij geweld, bij bendes, tot letterlijk moord en doodslag. Vrijwel altijd leven ze in een milieu zonder God en zonder Christus. Die verandering van leven die houdt verband met de centrale trits, centrale thema's in het spreken met mensen over de Bijbel en wat er nodig is. Dan bespreek je de schepping, je spreekt de zondeval, je spreekt over de verlossing en je spreekt over de levensheiliging. Dus dat slaat op het hele leven en het laat ook geen hoekje van het leven als het ware buitenschot. Als de Heere zijn woord zegent, dan gaat er iets veranderen in jonge levens van kinderen, jongens en meisjes. Hoe weerbarstig die werkelijkheid van henzelf of om hen heen ook is. Met vallen en opstaan verandert er iets. En ook wel in een spannende context. Het raakt het gezin, de familie, als er een kind, een jongere, anders gaat denken, leven en geloven. En dat heeft een groot effect. Dat vinden mensen moeilijk. Het derde is, je hoopt dat kinderen en jongeren betrokken blijven op de Bijbel en dat ze eens lid worden van de christelijke gemeente. Dat is bepaald niet vanzelfsprekend. Velen zwerven weg, keren terug naar hun oude leven, worden meegenomen, gaan studeren in een grote stad, verdwijnen of belanden bij een ander type geloof. Charismatici zijn ook aantrekkelijk voor jongeren. En zo zie je dat er heel wat jongeren als het ware niet het doel, de christelijke gemeente, bereiken wat je hoopt en waar je voor bidt. En dat is moeilijk om dat te zien. Het maakt bij kinderjeugdwerk wel verschil uit of er nou wel al of nog niet een zendingsgemeente is. Als er wel een zendingsgemeente is, dan is er als het ware een bedding waarbinnen dat kinder- en jeugdwerk plaatsvindt. En een bedding betekent altijd stevigheid, continuïteit, vertrouwen. Namelijk de gemeente is er. Meestal zijn er dan ook beleidende leden die als een voorbeeld, identificatiefiguur, leven, voorleven. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend belangrijk voor kinderen en jongeren. En ook als er leeftijdsgenoten zijn die in die zendingsgemeente zijn, dan kan dat hen helpen om trouw te blijven, om het vol te houden. Ja. En dat klinkt menselijk, maar ik denk dat dat ook een middel is wat belangrijk is en ook wat de Heere wil gebruiken.
Maar wat betekent dat nu voor de pionierssituaties in zendingswerk waar die zendingsgemeente of christelijke gemeente niet aanwezig is?
Ja. In pionierssituaties, daar spreek je inderdaad over situaties waarin geen gemeente is nog en alleen zendingswerkers. Dat betekent iets. Soms is daar een begin van samen Bijbel lezen, een eerste stap in het proces naar gemeentevorming. Maar vaak is het ook zo dat er jaren achtereen gepionierd wordt. Gods woord wordt verspreid, wordt eerst voorgeleefd en dan doorgegeven. Maar er is niets te zien van samenkomsten of een verlangen naar samenkomsten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de boodschap of het zaad van het woord niet goed is. Het wil ook niet zeggen dat er niks gebeurt. Mm-hmm. Alleen, als werkers zie je het niet. En dat vraagt dan van werkers volharding, geduld en afhankelijkheid van de Heere. En dat kan ik makkelijk zeggen, maar als je dat 15, 20 jaar praktiseert, dan vind ik dat wel een bijzondere genade. Ja. In die situaties zijn er soms wel kinderen die in kinderclubs bij elkaar komen. Dat komt voor. Mm-hmm. Maar men mist dan dus de steun van een zendingsgemeente. Maar in pioniersituaties kun je kinderen ook op andere manieren bereiken. Bijvoorbeeld door het wijdzijd verspreiden van kalenders met bijbelteksten. Die zijn bijzonder geliefd. Een kalender met een bijbeltekst die hangt dan toch telkens weer een hele maand ergens in een huis. Ja. Maar ook bijvoorbeeld doordat kinderen en jongeren horen dat zendingswerkers uit de Bijbel lezen, bidden, met elkaar zingen. Want die jongeren die hangen vaak rond die huizen van die zendingswerkers. Dus heel veel wordt er gehoord uit de huizen en om de huizen van het woord van God. Maar het kan ook anders. Door bijvoorbeeld in radio-uitzendingen de Bijbel voor te lezen. Elke dag een stuk. Je weet niet hoeveel mensen daardoor bereikt worden. Of door luisterapparaatjes waarop de Bijbel in de eigen taal is ingesproken. Het is voor mensen vaak een wonder om in hun eigen taal de heilige boeken te horen voorlezen. Ja. Want zo zien ze de Bijbel. Ook het Nieuwe Testament. Het kan ook zijn dat je als werker op de veranda van je huis gesprekjes hebt. Nou, stel je dat voor in een dorp en dan zit je buiten of je komt even buiten. De kinderen hangen om je heen. Die gaan ook even zitten. Je geeft ze wat water te drinken. Daar komen kinderen. Daar wordt gezongen. Daar leren ze liederen. Daar leren ze psalmen. Daar leren ze bijbelteksten uit hun hoofd. Allemaal op een natuurlijke manier. En zo zijn er heel veel voorbeelden van kinderen en jongeren die in aanraking komen met het evangelie. Dus ook in zogenaamde gesloten gebieden is die aandacht er ook voor kinderen en jongeren. Dat kan dan niet zo open als wat ik net zei, maar dat kan bijvoorbeeld wel door steun te bieden aan mensen die je tegenkomt in moeilijke sociale situaties. Als er psychische noden zijn enzovoorts, of medische situaties als kinderen, jongeren erg ziek zijn, operatie nodig hebben en er is armoede. Meeleven met en ook helpen van ouders met een kind in het ziekenhuis, dat kan een hechte band geven. Vooral omdat je ook telkens op bezoek gaat. Of desnoods is een nacht waakt.
Ja.
Met de ouders bij het kind. En dan ziet die ouder, die ziet hoe die werker leeft. En die werker die vraagt, ja, weet je, ik geloof in God en in Jezus en die woont in de hemel. En ik denk ook dat hij ons ziet en ook voor ons zorg kan. Vind je het goed dat ik bid? Dat wordt altijd toegestaan.
Ja.
En dan heb je een soort natuurlijke manier om dicht bij mensen te komen. En dan moet je natuurlijk wel de taal spreken. Maar als je die, dat vinden wij belangrijk, hè? We laten al onze werkers, hoeveel jaar het ook duurt, de lokale taal leren. Want zo bereik je de harten van mensen.
Ja.
Ook van kinderen en jongeren. En als je die taal spreekt, dan kom je in huizen, gezinnen en dorpen waar dan geestelijk gezien de duisternis heerst. Maar daar moet je willen zijn om het evangelie te brengen. En een kinderbijbel kan in zo'n omgeving licht verspreiden. En zo kunnen mensen voor het eerst de naam van de Heer Jezus horen. Die hebben ze nooit gehoord. Generaties lang zijn ze boeddhist geweest. Denk niet dat daar de naam van Jezus ooit gehoord is. Dat is onbekend. En zo bereiken zendingswerkers het doel om het evangelie te brengen in contacten met kinderen en jongeren en soms hun ouders op allerlei plaatsen. Ook als zending verboden is. Ook dan zijn er contacten met kinderen, jongeren en ook volwassenen, gezinnen mogelijk. Thuis, in je werk, op school. Het kan heel spontaan zijn, maar dat kan ook regelmatig gebeuren. En juist in die gesloten gebieden, daar zie je dat het laten zien hoe een volgeling van Jezus zijn leven invult, omgaat met mensen, barmhartigheid vertoont, liefde laat zien, trouw is. Allerlei aspecten die wij misschien heel gewoon vinden, maar juist door dat zo te laten zien, laat je zien van daar zit een verschil. Want dat ken ik niet in mijn religie. Die liefde op die manier, die barmhartigheid, ja, die aandacht van een hoge God in Christus voor zondige mensen, die is uniek. En dat voorleven, dat komt binnen. En zo bereik je ook kinderen en jongeren en hun gezinnen.
Ja. Stel nou dat je al je zendingswerk alleen op kinder- en jeugdwerk inzet. Vanuit die gedachte die we vaak horen, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Hoe kijk jij daarnaar?
Het is natuurlijk prima om na te denken over de betekenis van kinderen en jongeren in de toekomst, in de gemeente. Maar je bouwt gewoonlijk een gemeente niet op met kinder- en jeugdwerk. Ik zei al dat het vasthouden van kinderen en jongeren op termijn echt niet vanzelfsprekend is. In zendingswerk benader je een brede doelgroep. Ook de kinderen en jongeren. En als je inzendingswerk niet breed werkt, dan ontstaat er ook geen volwassen gemeente. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen waar jongeren soms wel ervaring mee hebben, maar soms ook nog helemaal niet, omdat ze daar niet rijp genoeg voor zijn. Omgaan met lijden. Wel overwogenheid in besluitvorming, iets van alle kanten kunnen bekijken. Paulus die waarschuwt ervoor om te jonge mensen op belangrijke posten te zetten in de gemeente. Dat doet hij niet voor niks. Hij doet dat omdat hij weet, ja, het is nodig dat je wel een beetje de kou van de nacht en de hitte van de dag ervaren hebt.
Ja.
Iets van het leven weet om een gemeente, in een gemeente van betekenis te kunnen zijn. Maar denk niet dat hij gemeenteleden uitsluit. Jongeren. Met name jongeren ook niet. Hij neemt Timotheus mee.
Ja.
Timotheus was echt geen man van 30. Paulus doet dat wel, maar hij in zijn visie, en dat zie je eigenlijk in de hele Bijbel, in een gemeente heb je volwassenen en ouderen nodig. Juist om leiding te kunnen geven, goede beslissingen te kunnen nemen. En om die gemeente in de brede zin te kunnen bereiken, zend je evangelisten, predikanten, vrouwenwerkers, vertaalkundigen, alfabetiserings, literatuurwerkers uit. Naast kinder- en jeugdwerkers.
Ja.
Zo zie je dat al die leeftijdscategorieën die ook in de brief van Paulus terugkomen, inzendingswerk worden beoogd.
Ja.
In de Bijbel staan kinderen en jongeren ook niet op zichzelf. Zij maken onderdeel uit van het gezin, waarin ouders voor hen zorgen. Hen beschermen, opvoeden en bewaken dat ze krijgen en doen wat goed voor hen is. Zo hoort het te zijn. En dat is dan de beschutting. Die is meegegeven als taak al aan Adam en Eva. Toen ze de opdracht kregen om en de zegen, mandaat, om vruchtbaar te zijn. Dat gaf de schepper aan hen mee al in het paradijs, voor de zondeval. Dus dat idee van gezin als bedding voor kinderen, jongeren, is wel belangrijk. De realiteit is anders.
Ja.
De gebrokenheid is groot, dat weten we. Maar daarom gaat het bij kinder- en jeugdwerk liefst niet alleen geïsoleerd om het kind, meisje, jongen, maar ook juist wel om het gezin waarin die jongere leeft.
Ja.
Natuurlijk mag je hopen dat je via een kind ook de ouders en het gezin bereikt. Maar de realiteit is soms hard en minder mooi. Ouders kunnen het best vinden dat hun kinderen op een goede manier bezig gehouden worden. Maar dat betekent niet dat ze daardoor automatisch ook in de kerk komen. Of ouders kunnen er zelfs tegen zijn dat hun kinderen naar de zondagschool gaat. Maar ze gedogen het.
Ja.
Er zijn natuurlijk wel voorbeelden dat via een kind of een jongere, een moeder of een vader, of in de loop van de jaren beide, naar de kerk komen. Die zijn er, die ken ik. Dat is echt een vreugde als je dat ziet. Dan heb je als het ware een gezin gewonnen voor het evangelie. En in de Bijbel heb je daar ook een voorbeeld van. Naar Amon werd naar de profeet Elisa gestuurd door een meisje.
Ja.
Zo kan een meisje kan een middel zijn om te brengen bij Gods woord.
Ja.
Dat kan nog steeds gebeuren. Het leven van een jongere die naar het jeugdwerk komt, is moeilijk als thuis een andere koers gevaren wordt. En dat is toch wel vaak de praktijk. En ik zou bijna zeggen, de koninklijke weg is dat ouders hun gezin onder Gods woord brengen. Als de Heer in een van hen of in hun beide werkt. Dat is als het ware het ideaal. Ja, nog even die uitspraak. Hè? Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat klopt, maar dan moet je de jeugd ook werkelijk hebben. Echt hebben. En daar is in het kinderjeugdwerk binnen de zending bekering voor nodig. En ik begrijp wel de aandacht voor kinderen en jongeren. Zeker als een gemeente vergrijst. Neem Japan. Dat is een situatie waarin de kerk sneller vergrijst dan de samenleving. En als daar een accent gelegd wordt op het bereiken van kinderen en jongeren, dan snap ik dat. Maar je hoopt dat op een gegeven moment daar weer ouders met hun kinderen gaan komen van de jongere generatie. Want dat bouwt de gemeente. Het beste is om naast kinderen en jongeren ook volwassenen te hebben, zodat de gemeente gevormd kan worden waarin die kinderen en jongeren een warme, veilige plek hebben. En ook veel van hun oudere gemeenteleden kunnen leren. En dat vormt hen dan op een hele natuurlijke manier.
Nou, je hebt in de voorgaande dingen die je gezegd hebt ook al af en toe de Bijbel laten spreken, Paul. Nou, wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar het Bijbelse fundament, hè, onder wat we doen in het zendingswerk. Hoe vloeit het kinder- en jeugdwerk op de zendingsvelden voort uit Gods woord?
De opdracht om het evangelie te brengen aan al de volken, Matteüs 28, vers 19, of aan alle creaturen, Markus 16, vers 15, omvat natuurlijk per definitie elk mens vanaf zijn ontstaan tot en met de laatste dag van het leven. De Bijbel is kindvriendelijk. En het belang van beschermen, onderwijzen, leren, opvoeden komt telkens terug. Dus kinderen en jongeren horen er in het zendingswerk helemaal bij. Je mag hen niet over het hoofd zien. Toen de ouders de kinderen bij de Heer Jezus brachten, stootte hij de kinderen niet af. Maar hij omarmde en hij zegende hen. Dus kinderen en jongeren horen erbij. Toen die kinderen bij de Heer Jezus gebracht werden, ging het wel over kleine kinderen. Mogelijk pasgeborenen. Het klopt, dat is natuurlijk geen zendingssituatie. Het is een gebeurtenis binnen de grenzen van het volk Israël. Maar het maakt wel duidelijk dat voor de Heer Jezus kinderen, vanaf de jongste kinderen, er wel bij horen. In de incidentele situaties dat de Heer Jezus buiten de grenzen van Israël kwam, wees hij evenmin kinderen af. Denk aan de Griekse vrouw, geboren in Syro-Fenicië, die Jezus, toen hij in de streken van Tyrus en Sidon was, dringend vroeg om zich te ontfermen over haar dochtertje met een onreine geest. Hij ontfermde zich over het meisje, vanwege het geloof van deze heidense vrouw. Dus ook dit meisje hoorde erbij. Kinderen horen erbij. Ze zijn ingesloten in allerlei situaties in de Bijbel en dus ook binnen de zendingsopdracht. Ja.
En kijk, wij zijn natuurlijk best wel geneigd om kinderen als een soort apart stukje mens in onze maatschappij te zien, maar dat is natuurlijk ook waarschijnlijk wel een gevolg van de culturele ontwikkeling die in Europa gaande is geweest, maar die in veel andere landen natuurlijk niet op die manier heeft plaatsgevonden. En in de Bijbeltijd ook zeker nog niet.
Klopt.
In 2024 besloot het deputaatschap om nieuwe zendingsvelden te openen in Senegal en in Japan. Nou, kort geleden, eind 2025, is de werving voor het eerste zendingsteam naar Senegal ook van start gegaan. En het viel mij toen op dat daar meteen ook al een kinder- en een jeugdwerker bij werd gevraagd. Welke redenen zijn er om deze functie in zo'n geval als dit meteen al te omschrijven?
De reden is eenvoudig. Er zijn in Senegal naast heel veel volwassenen ook kinderen en jongeren. Daarbij speelt een rol dat vrouwen die kinder- en jeugdwerk doen toegang kunnen krijgen tot kinderen, jongeren, waaronder ook meisjes. En dat is voor een mannelijke evangelist in veel gevallen uitgesloten. En wij willen bij voorbaat praatjes en laster voorkomen, omdat dit de naam van de Heere bezoedelt, en ook omdat dat meestal het einde van het verblijf van werkers in een bepaald gebied betekent. Hoe onterecht de praatjes ook kunnen zijn. Ja. Niet altijd worden trouwens direct kinder- en vrouwenwerkers uitgezonden. In Ecuador bijvoorbeeld ligt de omgang man-vrouw eenvoudiger dan in Afrika of Azië. In Ecuador zijn trouwens ook echtgenotes van evangelisten vaak actief. Ook kregen lokale vrouwen en jongeren een verantwoordelijkheid in het werk. Ja. Maar het was gewoon ook mogelijk om een man als jongerenwerker uit te zenden. Dat is gebeurd. En hij bereikte onder de jongeren zowel jongens als meisjes. Ja. En dat is in een een behoorlijk gesloten moslimcultuur niet mogelijk. En daarom is het wijs om naast een evangelist ook een vrouwelijke kinder- en jeugdwerker een plaats te geven.
Ja, nou, dat klinkt heel logisch en ook heel pragmatisch. Dus het is ook mooi dat die kant onder de aandacht wordt gebracht. Nou ja, ik noem het al, een kinder- en jeugdwerk voor Senegal. Er zijn meer zendingswerkers met een speciale taak in het kinder- en jeugdwerk uitgezonden. Worden zij daar ook in het bijzonder op voorbereid, vraag ik me af? Speelt het bijvoorbeeld een rol bij de benoeming door het deputaatschap? En krijgt de werker ook nog speciale toerusting in Nederland tijdens zijn opleidingsperiode?
Inderdaad speelt ervaring een rol bij de werving, selectie en ook bij de benoeming. Ervaring bijvoorbeeld in het onderwijs of in vrijwilligerswerk in de gemeente. En ook de opleiding die mensen gevolgd hebben speelt een rol. En er komt nog wel bij dat er ook veel combifuncties zijn. Kinder- en jeugdwerk en vrouwenwerk en of alfabetiseringswerk. Ja. En zo zijn er in de praktijk allerlei combinaties die dan vooral in de praktijk vorm krijgen.
Ja.
Het is mooi om hierbij ook op te merken dat in het kinder- en jeugdwerk ook vrouwen actief zijn, geweest en nog actief, die eerder als onderwijskracht het onderwijs aan de zendingskinderen hebben gegeven en zo ondersteund. Als zij solliciteren, dan kennen zij na 1 jaar of soms zelfs 2 jaar in het onderwijs op het zendingsveld geweest te zijn, de praktijk van dat zendingswerk natuurlijk van dichtbij. Als zij solliciteren, dan heb je natuurlijk een ander type sollicitant en een ander type gesprek dan wanneer er iemand solliciteert die altijd in het onderwijs in Nederland gewerkt heeft.
Ja.
Het opleidingsprogramma wordt altijd toegesneden op de ervaring, de opleiding en de eisen van het veld waar iemand heen gaat. Natuurlijk is er aandacht voor het vervullen van de taak van kinder- en jeugdwerk. Maar vaak is er in dat voortraject van iemands leven al veel gedaan. En veel kinder- en jeugdwerkers sluiten qua ervaring behoorlijk aan op de functie op het zendingsveld. En ja, zo nodig kun je nog deelcursussen laten volgen. Bijvoorbeeld, hoe breng je de boodschap over? Hoe breng je de boodschap in een moslimcultuur over?
Ja.
Hoe vertel je een verhaal, zodat de boodschap, de kern, ook werkelijk overkomt?
Helder. Nou, ik denk dat we al heel wat aspecten van kinder- en jeugdwerk hebben besproken op deze manier. Ja, misschien mag ik ook nog wel afsluiten, Paul, met de vraag naar jouw persoonlijke perspectief op kinder- en jeugdwerk. Wat raakt jou nou in wat je hoort, in wat je ziet en wat je ervaart rondom het kinder- en jeugdwerk zoals onze collega's op de zendingsvelden dat uitvoeren?
Misschien mag ik als eerste noemen dat ik respect heb voor mijn uitgezonden collega's die jaar in jaar uit kinderen en jongeren proberen te bereiken met de Bijbelse boodschap. Ik proef bij hen altijd betrokkenheid, gedrevenheid, geduld, volharding. En zonder gebed om de zegen van de Heere gaat het niet. Zoveel is wel duidelijk als ik met hen spreek.
Ja,
ja, kinder- en jeugdwerk hoort er natuurlijk helemaal bij. Omdat de kinderen en jongeren er helemaal bij horen. In de Bijbel, in de kerk, ook in zendingswerk en ook in zendingsgemeenten. Ik wil bescheiden zijn en voorzichtig over de uitkomsten, de vruchten op zendingswerk. Daar gaan wij niet over en we kunnen ons ook vergissen. En als je het hebt over ervaringen, over een ervaring, liever dan 1 ervaring, zou ik er verschillende willen delen, die me in de loop van de jaren op verschillende velden geraakt hebben. Dus dan wordt het als het ware een boeket met allerlei soorten bloemen van verschillende plaatsen op de wereld.
Maar dat zeg je mooi.
Als ik hoor dat iemand die eerder via kinderwerk in aanraking kwam met de Bijbel nu zelf leiding geeft, dan raakt dat mij. Het is een wonder als iemand zoveel jaren vastgehouden is door de Heere bij zijn woord en nu mag dienen zelf in dat werk waarvan die een zegen gekregen heeft.
Ja.
Het doet me veel als ik zie wat dit werk betekent voor jongeren die in een gewelddadige cultuur wonen, waarin ouders elkaar slaan, broers in drugsgeweld vermoord worden. Ze krijgen een plek waar met liefde goed nieuws gebracht wordt. In een soms uitzichtloze situatie. Ja, ik veer ervan op als ik hoor dat meisjes weerbaar gemaakt worden om te voorkomen dat ze op hun 14e of 15e al zwanger worden. Ik gun het hun dat ze kunnen breken met die vaak generatielange traditie dat je rond je 14e, 15e zwanger wordt en dan belandt in een ongelukkig huwelijk. Ik gun hun dat ze rein blijven en een christelijk huwelijk krijgen.
Ja.
Iets anders wat me altijd raakt en wat ik altijd herinner ook bij me draag, dat is de confrontatie met boeddhisten. Boeddhistische monniken bijvoorbeeld, die al als kind in kloosters zijn en die haast niet bereikt kunnen worden met de Bijbel. En dat monotone getrommel en de trance die daarbij optreedt, en dan met daarbij dan de geslotenheid en de schijnbare ondoordringbaarheid van die cultuur, dat kan ik nooit van me afschudden. We mogen landen waarin het boeddhisme sterk vertegenwoordigd is, heerst, juist daarom niet uit het oog verliezen. Elke monnik, elke boeddhist is een mens met een ziel. Ja, het treft me als in zendingsgemeenten jonge kinderen voor het eerst bidden. Ik heb dat een paar keer gehoord, dat raakt me. Maar het raakt me net zo goed als jongens en meisjes van 16 jaar, zonder ook maar enig gebrek aan woorden, vrijmoedig midden in de zendingsgemeente de noden en zorgen in gebed aan de Heere voorleggen. Dan denk ik, ja, hoe is dat bij ons eigenlijk? Het raakt me als er na jarenlange onderwijs op de club, catechese, doopcatechese, belijdenis gedaan en gedoopt mag worden. En het raakt me als er in een gesloten gebied een werker elke week thuis met kinderen uit de buurt spelletjes doet. En een Bijbelverhaal vertelt uit het mooiste boek dat er is. En dan zou ik willen zeggen, er is ook voor kinderen en jongeren die door zendingswerk op die manier bereikt worden, verwachting. Omdat God zijn koninkrijk ook uit hen en onder hen bouwt.
Dankjewel Paul, dat lijkt me een hele mooie afsluiting van deze eerste podcast aflevering. Dank voor je bijdrage eraan.
Graag gedaan.
De volgende keer gaan we praten met Wigert Heres uit Cambodja. Het zendingswerk in dat land bevindt zich nog in de eerste fase. Maar kort geleden is het team gestart met een kinderclub. Wat kan Wigert daarover vertellen?
We kwamen aanrijden, stappen uit en dan komen de kinderen aan. En die hoorde ik het lied zingen wat ze die week ervoor geleerd hebben. Zo tussen de reisvelden komt dat je aangefietst, de ander aangehold. En ze zongen dat lied. Als je nou de Heer Jezus kent, dan ben je niet bang meer.
Tot de volgende aflevering.